Kapitel 17 und 18. Medien. C.
Robert Menasse. De verdrijving uit de hel.
Iedereen had zijn hoop op Holland gevestigd. Er was niemand die niet met Holland sympathiseerde, op Holland gokte, met Holland meeleefde. Kinderen droegen oranje shirtjes of sjaals, konden net als hun vaders in hun slaap alle namen van de Nederlandse helden opzeggen, al hun overwinningen, alle legendes. Niemand die de beslissende slag onberoerd liet, voor wie de afloop om het even zou zijn geweest. Niemand, althans niet in Victor's kennissenkring, die niet de zegen der Nederlanders gewenst had. Het liberale, het vrije, het vrolijk oranje Holland, tegen de Duitse pretentie de wereld in zwart-wit te kunnen beheersen. In de werkgroep werd in plaats van over Karl Marx over Röbring gediscussieerd. De hele Kojève was een voetnoot van minimaal belang vergeleken met de voetbaltovenaar Cruyff. Juli 1974, de finale van het wereldkampioenschap voetbal. Heel Wenen, dat was alle linkse studenten, de kunstenaars, de journalisten, het Joodse Wenen, alle die toen nog antifascisme met anti-Duits verwisselden, kortom, Victor's hele wereld, wilde maar één ding, een overwinning van Holland op Duitsland. Victor sprak af in het AIDA-filiaal aan de Opernring. Ze wilden op deze dag niet thuis zitten. Ze wilden instemmen met een machtig koor als er ho ho geschreeuwd en gescandeerd werd. En dat betekende op deze dag Holland en niet Ho Chi Minh. Toen Victor en Friedel in Café Museum kwamen, stond het al 1-0. Een uniek, een uiterst ongewoon doelpunt, naar hij hoorde. Welke scheidsrechter durfde in de tweede minuut van een WK-finale een strafschop te geven? Ho ho, geschreeuw in het café. Neeskens had, zoals men behalve in de filosofie en misschien nog in de alchemie nergens zo mooi zei, de strafschop in een doelpunt omgezet. 1-0 voor Holland. Het café zinderde. Toen Victor binnenkwam, lagen er mensen in elkaars armen. Vuisten strekten zich ritmisch in de nevel van de sigarettenrook. En toen, in de 25e minuut, gebeurde iets onbegrijpelijks. Iets dat alleen te verklaren was met behulp van een deprimerende premisse waarvan niemand zich nog de consequenties wilde realiseren. De meerderheid van de gasten in het televisiezaaltje van het Café Museum stelde zich nog tevreden met het hartstochtelijk roepen van klootzak. Maar de waarheid moest zijn, de helft van de tweede minuut was beslist omgekocht. De scheidsrechter gaf een strafschop voor Duitsland. De televisiecommentator hakkelde opgewonden: Breitner, Breitner maakt zich klaar. De strafschop wordt genomen door, ja, Breitner. Hij legt de bal op de stip en nee, hij wijst op Beckenbauer. Breitner wijst op Beckenbauer. Hij neemt geen aanloop. Hij staat vlak voor de bal, wijst, wenkt. Nee, Breitner zal kennelijk niet schieten. Wie zal het dan gaan schieten? Breitner wijst op Beckenbauer. De keizer knikt, haalt diep adem en goal! Goal van Breitner! Breitner had een strafschop uit stand geschoten. Uit stand, zomaar. Zo zijn ze, de Duitsers. Ze vernederen waar ze maar vernederen kunnen. Iedere speler van een andere nationaliteit had in zijn broek gescheten van de zenuwen. Daar was heel het café het over eens. Maar de Duitsers, ijskoud als een landsknecht in een kasteelroman. Op maar één ding uit: vernederen, klein krijgen, afmaken. Dat herkenden de Weners. Zo kenden ze de Duitsers. En nu pas goed. Ho, ho, Holland! Meneer Frans, de oberkelder, bracht op een dienblad net een nieuwe bestelling wijn, bier en koffie. Toen, Müller, 2-1, 43e minuut. Terwijl Zora en Dubravka, de schoonmaaksters van Café Müller, in het gedrang van de woestelingen, de chaos van het ach en wee, probeerden de glasscherven bij elkaar te vegen en de plassend wijn te dweilen, mompelde Friedel, Müller, die naam moeten we onthouden. Rust. De televisiecommentator vatte samen. Zo vlak voor rust, de psychologisch zo belangrijke 2-1 voor de Duitsers. De Hollanders waren in hun onderbewustzijn kennelijk al in de kleedkamers. Het was een typische Müller-goal. Van een typische Müller-goal kon je spreken als er twee dingen samenkwamen. Ten eerste viel die als het ware in de laatste seconde. Ten tweede kon je bij een Müller-goal nooit met definitieve zekerheid zeggen met welk lichaamsdeel de goal gemaakt was. Deze doelpunten, waarvan niet duidelijk was of ze met de knieholte in samenspel met de achtste ruggenwervel, versterkt door een draaiing van de linkerhiel, ofwel heel simpel met een tegen dijbeen aangedrukte schouder gemaakt werden, waren het grote trauma van de Oostenrijkse voetbalaanhangers. Het Café Museum raasde, tierde, delireerde, steeds weer werd er Nuremberg geroepen. Net als in Nuremberg. Het was een geluk dat er geen Duitse toerist in het café aanwezig was. Het Oostenrijkse nationale gevoel had hem anders waarschijnlijk tot een afschrikwekkend voorbeeld gemaakt. In Nuremberg had Müller bij een beslissingswedstrijd voor de WK-kwalificatie tegen het Oostenrijkse nationale team in de laatste minuut een doelpunt gemaakt. Precies zo, uit het niets. De toenmalige Oostenrijkse doelman heette Gernot Friedel. Hij was in zijn glorietijd waarschijnlijk een van de beste keepers ter wereld geweest en had nooit bij een wereldkampioenschap mogen meespelen. Een indrukwekkende carrière die duizenden jonge mensen op alle veldjes in Oostenrijk ertoe verleid had geen aanvaller maar keeper te willen zijn, die onder de beste vrienden ruzie veroorzaakte wie Friedel mocht zijn. Een exemplarische sportcarrière werd door Müller in de laatste seconde van een laatste wedstrijd van haar hoogtepunt beroofd. Niemand kan zich op dit moment voorstellen welke haat, tevens welke minderwaardigheidscomplexen, deze goal van Müller tegen Friedel, deze vernedering van Oostenrijk door Duitsland, in Oostenrijk had opgeroepen. En nu werden de Hollanders er zwaar voor gestraft dat de Oostenrijkers zich zo radicaal met hen identificeerden. Rensenbrink, Van der Kerkhof, Cruijff, Neeskens verspeelden kansen die voor 10 wereldtitels genoeg waren geweest. Een vrouw sprong op en schreeuwde, Robbie, ik haat je! Toen Rensenbrink een bal 10 centimeter naast het doel schoot. Het hele café stond overeind. Niemand kon meer op zijn plaats blijven zitten. Men schreeuwde en juichte als Holland aanviel, vloekte en schold als de kans werd gemist. Holland werd op deze dag een metafoor voor het Oostenrijkse levensgevoel in relatie tot de Duitsers. Absoluut beter, sympathieker, creatiever, soms gewoonweg geniaal, maar ongelukkig ten onder gegaan. De wedstrijd eindigde in 2-1. Duitsland was wereldkampioen.